er allemaal achter schuilt. Hè? Hetgeen dat je soms zo ziet bij die wielerwedstrijden. En je ziet dat maar één deel, maar wat er allemaal achter gaat. Heel die caravan en al die mechaniekers, al die reclame. En ook om die topsporters zelf eens bezig te zien hoe dat die de bergen opvlammen waar dat wij zelfs niet met een elektrische fiets op geraken, denk ik. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, het menselijk lichaam is tot veel in staat. Dat is echt ongelooflijk. God, zoals de Bijbel zegt, we zijn inderdaad wondermooi gemaakt. Hè. De staat waarin ons lichaam ons zich kan aanpassen. Zowel lichamelijk als mentaal. Hè. Ik geef fysiologie in het school, anatomie en biomechanica. En hoe meer ik geef, hoe meer ik eigenlijk versteld sta van de wonderen van ons lichaam. En je denkt misschien... want we worden precies altijd maar sneller en we springen precies hoger en we kunnen langer lopen en zo verder. En een van die redenen waarom wij allemaal grotere dingen kunnen doen is niet alleen omdat er natuurlijk meer techniek is, meer inzicht in trainingstechnieken, meer inzicht in wetenschappelijke technieken. De materialen zijn natuurlijk ook allemaal verbeterd. Maar een van de voordelen is ook dat we mentaal en psychologisch sterker worden in die zin van als er iemand anders een wereldrecord heeft gebroken of iemand anders gaat verder dan wat men voorheen onmogelijk dacht, is dat een nieuwe barrière, is dat een nieuwe stepping stone voor de volgende generatie om nog beter te doen, om nog harder te trainen, om nog meer uitdagingen aan te nemen. En zo groeien we dus ook eigenlijk in ons hersenpotentieel, want de enige beperking die we ooit gaan hebben, zit hier tussen onze twee oren. Wat we denken dat we niet kunnen, maar ons brein houdt ons soms tegen. Ja? Ook als een soort van een safety, als een veiligheidsmechanisme. Ja? En de wijze waarop dat je dat kan zien, dat ons brein ons tegenhoudt, als je ooit iemand ziet verschieten, ja, als je ooit ergens... iemand doet verschieten, die dat niet verwacht, dan is er zo'n reflex van, sommigen springen soms anderhalve meter, 2 meter de lucht in, van wijze van spreken. Dat is een reflex waarin dat de hersenen niet meer nadenken, die geven dan ineens allemaal een volledige kracht. Dat je denkt van, wow, wat kracht heb ik hier nu gehad? Zo zijn er verhalen de ronde van mensen die precies bovennatuurlijke zaken doen, wanneer dat ze in paniekmodus zijn, of wanneer dat ze bijvoorbeeld hun geliefde kind of zoiets voor hun ogen zien sterken, en opeens zijn ze in staat om dingen te doen die dat ze voorheen niet konden doen. En nu is de wetenschap ook proberen uit te zoeken van hoe kunnen we die kracht in ons brein, hoe kunnen we die helemaal volledig loslaten. Als je kijkt naar, er is een Nederlander, en ik weet, het is allemaal niet bijbelgerelateerd, misschien een beetje, maar er is een Nederlander, Wim Hof noemt hij. Ze noemen die de Iceman. En die heeft de kracht van, hij noemt dat meditatie. Hij noemt dat, dat is niet meditatie naar een andere god of zo. Dat is gewoon ademhalingsoefeningen en technieken om om vrij te zijn in je denken. Die kan bijvoorbeeld een marathon in zijn ondergoed lopen op de Noordpool op blote voeten. Ja? Terwijl wij na 2 minuten waarschijnlijk dood zijn of onze voeten. Die man op de een of andere manier weet zijn lichaam te controleren om zo van die zaken te doen. Onder ijs zwemmen voor 40 meter lang, wij zouden daarin sterven. Wel, er zijn mensen die weten, de kracht van het lichaam, om de geest en het lichaam één te maken. Amen. Dus ik wil maar zeggen, God heeft in ons zaken gestoken en laten we niet door duivels en leugens, want dat is onze beperking, de leugens van de duivel. Amen. Dat is de beperking om onze volledige potentiaal in Christus, amen, te kunnen ontplooien. En dat is die beperking die tussen ons oor zit. Dat zijn de leugens van de duivel. Die die zitten fluisteren over een negatief zelfbeeld en een lage zelfwaarde, gevoel geven van zelfrechtvaardigheid, om zo de rechtvaardigheid die we kunnen vinden in Christus niet aanvaarden, gaan we op zoek naar eigen rechtvaardigheid. En dat zijn die leugens die ons potentieel in Christus doen krimpen, doen wegdoen eigenlijk. En dat wou ik vandaag eigenlijk een korte Bijbelstudie over de volgende vers, Jesaja 64, hoofdstuk 64, vers 5. Tot met 6. Ja, u kent de vers. Wij allen zijn onrein geworden. Onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. In de King James is het, our righteousness is as filthy rags in front of the Lord. De MBV, ik vind het, ze vertalen het hier wel vrij goed, want dat zijn inderdaad die filthy rags, als het kleed van een menstruerende vrouw. Het bebloede kleed dus. Hè. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. Een kleine context van Jesaja, u weet dat hij is een profeet voor het in ballingschap gaan van Israël. En hij kondigde wel oordeel aan. En het volk zal inderdaad niet bekeren en zal in ballingschap genomen worden. Dus in die tijdcontext is het dat we deze verse kunnen lezen. Het principe geldt nog steeds. Zij die niet in Christus zijn, zij die dus buiten de wil van God leven, die niet in geloof leven, zijn onrein. Hè? En uw eigen gerechtigheid, die dat jij voor ogen houdt om tot God te komen, is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wat symbool is dat trouwens? Het kleed van een menstruerende vrouw. Wat wil dat zeggen? Waarom juist dat kleed? Iemand dat er, ik zal de MBG er eens bij halen. MBG zegt, vers 6. We zijn allen geworden als een onreine, als onze gerechtigheid, als een bezoedeld kleed. Ja, weet iemand waarom? Ja? Juist. Juist, ja, dat is de wet, hè. Inderdaad. Daarom zegt hem in het begin, we zijn alle onrein geworden, omdat de gerechtigheid, onze zelfgerechtigheid, ze dachten, dat is het ding, ze dachten dat ze goed bezig waren. Ze deden de tempeldienst, ze deden alles, maar ze hadden eigenlijk verafgoding. Ze hadden zich ingelaten met andere goden en ze maakten allerlei excuses om zich toch maar recht te maken voor God. Ze vermoorden de profeten van God, hè, zoals Jeremia er een was, die maar aan het wenen was, maar die sloten ze dan maar op. Ze vervolgden andere profeten, maar de valse profeten waren toen, zogezegd, de profeten. Maar ze waren allemaal onrein geworden. En inderdaad, gerechtigheid is als de kleed van menstruerende vrouw, doelende op de wet, alles waar bloed opvalt, hè, zoals die vrouw met haar bloedingen in het Nieuwe Testament voor zoveel jaren, werd dus constant onrein verklaard. Maar hier spreekt dus over een onreine spiritualiteit. En dus, ik wil het hebben over zelfrechtvaardigheid, over eigen rechtvaardigheid, eigen gerechtigheid. Hè. En dat is eigenlijk een van de ergste ziektes, spirituele ziektes, die een mens kan treffen. Want het houdt u van de genade van God. Het sluit u af van het koninkrijk van God, terwijl je denkt dat je in het koninkrijk van God zit. Ja, het is dus een van de ergste vormen, want je gaat niet om genade vragen, want je denkt dat je je eigen genade aan het verdienen bent. En dus ga je niet om vergeving of aan genade vragen, want je zit in de verleiding om te denken. Je zit in je eigen waan om te denken dat jij recht staat ten opzichte van God. En dank de Heer voor mensen zoals Martin Luther en Charles Spurgeon, die in vorige eeuwen een beetje katalysator waren om die zaken aan het licht te brengen van zelfgerechtigheid. Natuurlijk, zij zijn uit de reformatie gestapt en het katholicisme stond bekend om hun eigen gerechtigheid, om hun eigen waanbeeld te hebben van recht te staan voor God, terwijl dat ze dingen deden die helemaal niet... alleen werken deden, zogezegd goede werken, maar het waren allemaal werken die stonken als... Als zelfrechtvaardig, als kleed van menstruele vrouwen, hè, zoals we lezen in Jesaja. Maar eigenlijk was het Jezus die het al aankaarde in zijn tijd. En zo dadelijk zullen we een paar versen daarover lezen. Dus eigen gerechtigheid is dus vertrouwen op uw eigen gerechtigheid, op uw eigen rechtvaardigheid. Het is geloven dat er dingen zijn dat jij kan doen om het goed te maken met God. Ja, jij gelooft dus dat de werken die jij gaat doen, dat dat oké is om recht te staan ten opzichte van God. Ja. We weten dat, het is eigenlijk absurd om dat te denken, want hij is een heilige God. Hè? Hij is een rechtvaardige God. Er is niemand die in zijn buurt komt van heiligheid, van rechtvaardigheid, van perfectie. Zelfs, ook al denken we dat we de wet in ere kunnen houden, vroeg of laat zullen we allemaal falen op een zeker punt. En dat is ook waarvoor de wet heeft gediend, om ons aan te tonen dat we niet aan de gerechtigheid van God kunnen geraken. En dan komt Jezus op de scène. Amen. Maar eigen gerechtigheid is dus eigenlijk... dat je je eigen standaard maakt, of dat je in de eigen standaard van rechtschapenheid voorziet. Jij zet de bar. Jij zet de standaard van, dit is genoeg voor rechtvaardig te zijn. En dan komt dat natuurlijk tot uiting in gevoelens van superioriteit ten opzichte van anderen. Ja, van ik ben beter dan die, of ik heb gelijk, je hebt ongelijk, mijn manier is beter dan uw manier, want je legt je eigen bar, je eigen standaard. Ja. En sommige mensen reageren zo met die bepaalde gevoelens, maar er zijn er ook die, maar eigen rechtvaardigheid kan ook uit in andere gevoelens, en dat zijn dan geen gevoelens van superioriteit, maar meer gevoelens van laag gevoel van eigenwaarde. Wanneer je de bar eigenlijk zo hoog legt voor rechtvaardigheid, dat je zegt van, God kan onmogelijk van me houden. Ik kan daar nooit geraken. Ja? Ik ben het niet waard. Kijk naar mij, wee mij, o zondaar. Hè? En als reactie daarop, zeggen sommige mensen, ik moet meer voor God gaan doen. Nog meer gaan doen. Om aan die bar te geraken. Om aan die norm, aan die standaard. Sommigen leggen die zelf zo hoog, soms wordt het opgelegd door anderen, soms wordt het door de kerkgemeenschap opgelegd, soms wordt het door broeder en zuster opgelegd, door dwang, door wetticisme, weet ik veel welke redenen. Amen. Het is dan onder de redenen waarom die bar zo hoog kan liggen. En mensen reageren erop, ofwel in een laag gevoel van eigenwaarde, dat kan niet, God kan nooit onmogelijk van me houden, ik ben nooit zo goed genoeg. Anderen zeggen, oh, ik moet nog meer gaan doen, krijg een burn-out, ja. En anderen geven het op en zeggen, ik ben buiten het bereik van Gods waarde. Maar in elk van die gevallen is een bepalend ingrediënt van zelfgerechtigheid dat je de eigen standaard legt voor rechtschapenheid. Wel, laten we even zien wat zegt de Bijbel over wat de standaard is om recht te staan voor God, om rechtvaardig te worden verklaard. En we gaan daarvoor niet naar het Oude Testament. Dank de Heer, we gaan daarvoor naar het Nieuw Testament. We leven onder het Nieuw Verbond. En dat is het grote verschil. En dat is spijtig genoeg wat velen nog niet beseffen. Dit is eigenlijk heel basic wat ik nu vertel over rechtvaardigheid. En in die basic les wordt spijtig genoeg heel veel gemengeld. Wet en genade. En die worden door elkaar gemengeld. En dan krijg je een mengel van oud en nieuw. Oud en nieuw, waarin de ene dag dat ze geloven in de genade van God, maar de andere dag zijn ze weer voor de wet bezig en denken ze dat ze vallen uit de genade voor God en dan moeten ze weer goed doen om terug in de genade van God te staan. En dan doen ze goed en zeggen van ja, ik ben terug in de genade van God. Maar dan vallen ze weer. En snap je, het is een op en neer. Je kan niet wet en genade door elkaar prediken. De gerechtigheid van God is God heeft hem die de zonde niet kende, dat is Jezus, voor ons eengemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Amen. Dat is absoluut mooi vertaald. Het is met andere woorden, het is door God die Jezus één heeft gemaakt met de zonde, door met andere woorden de schuld van de zonde en de straf van de zonde op hem te brengen aan het kruis, dat wij rechtvaardig voor hem konden worden. Dus door Jezus zijn offer. Dat is redelijk duidelijk. We lezen daar veel te snel overheen. Romeinen 3, 21. We kennen allemaal vers 23. Maar iedereen heeft gezondigd, dan ontbeert de nabijheid van God. En dat is goed om te weten dat jij inderdaad buiten Christus, dat jij de status hebt van zondaar, waaraan jij niks kunt doen, buiten natuurlijk geloof in Jezus. Ja? En we moeten beseffen dat we dat inderdaad zijn zonder Jezus, anders kunnen we niet komen tot Jezus. Maar ja, als je zelf rechtvaardig bent en je wilt je eigen weg tot de rechtvaardigheid gaan proberen te bewerken, ja, dan ben je buiten Christus om bezig. Maar in ieder geval, deze zijn mooie verzen. En het is altijd goed als het is in een andere vertaling leest, dan is het precies alsof het helemaal nieuw wordt. Gods gerechtigheid, Romeinen hoofdstuk 3 vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar in Christus. Dus het was voorheen zichtbaar in de wet. Ja, niemand kon het bereiken. Het werd geprobeerd. Hè? Maar nu is het nieuw. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Wauw. Er is geen onderscheid. Met andere woorden, het geldt voor iedereen die vrijspraak, maar de conditie is die in Christus geloven. Er is geen onderscheid. Dus ik ben Jood. Ik sta toch wel op een hoger niveau. Nee, zelden voor u. Iedereen heeft gezondigd. Ja, maar ik ben geboren als dit en dat. Ik ben geboren in een pastorsfamilie. Derde generatie. Geestes gevuld. Ik heb nooit iets slecht gedaan van mijn leven. Ik ben opgevoed in heiligheid en in een huis van gebed en aanbidding. Iedereen, amen, ontbeert de nabijheid van God. Amen, het maakt niet uit waar je vader, je grootvader, welke generatie gelovige dat je bent. Amen, we moeten allemaal persoonlijk komen tot die troon van genade. En iedereen wordt uit genade, oh, dat is fantastisch hier, vers 24, die niets kost. Wauw. Door God als de rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Amen. Die niets kost. Hoeveel zijn er in de middeleeuwen en nog steeds vandaag eigenlijk de leugen voorgehouden om uw genade van God af te kopen. Amen. En soms letterlijk met geld. Niet alleen met werken, maar met geld. Dat is gevaarlijk. Amen. Is heel gevaarlijk. Hier zegt iedereen wordt het genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen, vers 25, om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Amen. Hij laat ons zien. De wijze waarop hij dat laat zien is door veranderende levens. Door mensen gevuld met de Heilige Geest. Amen. Dat is hoe God laat zien dat wij vrijgesproken worden. Amen. Dat is door getuigenissen, levens die ingrijpend veranderen. Mensen die geen hoop hebben, opeens hoop hebben. Mensen die zonder genade zaten, opeens opgelucht voelen. Ze weten dat God een werking heeft gedaan in hun hart. Ze weten dat ze een nieuwe schepping zijn. Amen. En ze weten dat ze vrij zijn en dat ze rechtvaardig zijn voor God. Nu, dat besef wat ik nu vertel, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Niet altijd. Sommigen hebben een instant openbaring van de rechtvaardigheid die komt door één geloof. En bij sommigen is dat een proces van jaren en jaren en jaren. Maar God is bezig, stilaan maar zeker, de gevoelens van zelfrechtigheid, eigen gerechtigheid, lage gevoel van eigenwaarde, uw standaard zetten. Amen. Stilaan maar zeker is hij dat aan wegzet om te zeggen van, die standaard die jij probeert te zetten, is weg. Die zit in Christus. Alleen Jezus heeft die enorm hoge standaard tot rechtvaardigheid vervuld in zijn leven. En God zegt, ik wil dat jij begint te geloven dat wanneer Jezus heeft gezegd aan het kruis, het is betaald, dat ik jou in gedachten had met die prijs. Het is betaald. Jij hoeft niet te betalen, want het is gratis. Jezus heeft het betaald. Dus het is waar dat voor opnieuw geboren te worden zijn, dat het niet niets kost. Maar ik moet zeggen, om uw nieuwe identiteit uit te leven. En sommigen zeggen, ja, het kost u niets om tot Jezus te komen, maar het zal u iets kosten om hem te blijven volgen. Eigenlijk klopt dat aan de ene kant, maar aan de andere kant ook niet, want ik hoef niks, hoe moet ik het zeggen, hij heeft alles reeds voor mij betaald. Dus ik hoef alleen maar te wandelen in hetgeen dat hij reeds voor mij heeft voorzien. En dat kost ook niets. Wat kost het? Ja, mijn trots, het kost mijn oude leven, het kost mijn vroegere opvattingen, het kost mijn leugens. Ja, dat kost het mij, maar ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Het kost mij mijn lage zelfwaarde of mijn eigen normen en mijn eigen standaarden, dat kost mij. Maar de Heer heeft daarvoor betaald om te zeggen, kom geef maar aan mij en laat het los. Hè? Als je moe bent en zwaar belast van je eigen normen en zwaar belast van je eigen rechtvaardigheid proberen te halen. Kom tot mij, laat het vallen, ik geef je rust. Wees gejukt met mij. Amen. Romeinen 5. Romeinen staat vol met die zaken. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Door wiens gehoorzaamheid? Zeg het maar, hè. Spreekt dat over mij? Ben ik die mens? Ja. Amen. Nu, dat wil niet zeggen dat jij niet meer gehoorzaam moet zijn, hè? Dat jij mocht rebelleren. Dat wil alleen maar zeggen, uw gehoorzaamheid is een product van zijn gehoorzaamheid, is een vrucht. Amen. Dat hij eerst heeft gedaan. Maar uw gehoorzaamheid mag niet iets zijn om recht te staan, om uw gerechtigheid af te kopen bij God. Dat jij tot God komt en zegt van, kijk God naar mij. Zie al de geboden die ik heb onderhouden. En we zullen direct naar een paar versen gaan, hè, want in de tijd van Jezus waren er zoveel die afkwamen. Nee, het is gehoorzaamheid van Jezus. Filippenzen 3 vind ik een krachtige. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Heeft dit over al zijn kennis, al zijn diploma's, al zijn werken, dat Hij van tevoren dacht dat Hem kon redden. Maar omwille van hem heb ik alles prijs gegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, hier komt die, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Amen. Paulus had een openbaring van zijn eigen rechtvaardigheid, omdat hij de wet naleefde. En hij zag het als afval, hij zag het als, dit kan nooit de bedoeling zijn dat door mijn eigen werken, dat ik op de een of andere manier God kan plezieren. Hij beschouwt het als afval. En hij heeft zo'n openbaringen gehad dat hij zegt, ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Met andere woorden, hij wil zeggen, hetgeen dat Jezus voor mij heeft, moet zo'n deel worden van mijn denken, van mijn doen, van mijn laten, van alles wie ik ben, van mijn eenheid met hem, van mijn identiteit met hem. Ik moet dat halen uit mijn eenheid met hem. Dat hetgeen dat hij voor mij verwezenlijkt aan het kruis, dat dat hetgene is dat ik uitleef in mijn dagelijks werk. Dat ik daar mezelf op beroem. Ja? En die rechtvaardigheid is te behalen door geloof in Christus. Amen. En je kan ook niet, moet ik zeggen, je kan ook niet je rechtvaardigheid halen door... Geloof kan soms een werk zijn. Dat is tricky. Oeh, geloof kan een werk zijn. Ja, snap. Soms zeggen ze tegen je, je moet meer geloof hebben. Hè? En ze bedoelen dat waarschijnlijk goed, maar dat kan soms overkomen alsof mijn kwantiteit van geloof dat niet genoeg is en dus ik moet eigenlijk meer, meestal bedoelen ze, je moet meer bidden. Ja. Eigen geloof is niet hoog genoeg. Maar eigenlijk is het niet hoeveel dat je gelooft, maar het is in wat geloof je? Wat is het object van je geloof? Ja, snap je? Wat is de substantie van wat je gelooft? Want jij kan heel veel geloof hebben, maar je kan het verkeerde geloven. En dus je zit maar te vertrouwen en je zit maar te geloven en je zit maar te bidden en je zit maar te pleiten voor iets dat God eigenlijk niet heeft beloofd, of voor iets dat God eigenlijk niet wil geven aan jou, en dan krijg je het niet, en dan ja, word je wat teleurgesteld, dan zeggen mensen, ja, nou, je gelooft niet hard genoeg, hè. En dan denk je, ja, lap, ik moet nog meer doen, ik moet harder geloven. Nee, het object begint met geloof in wat ik nu vertel. De gerechtigheid van God vinden we doorheen het werk van Christus. Het is niet mijn rechtvaardigheid die telt, Vader. Het is wat u heeft gedaan. Het is niet wat ik heb gedaan, mijn gehoorzaamheid, maar het is uw gehoorzaamheid. En ik geloof, Heer, dat ik rechtvaardig ben bevonden, omdat ik beroem op u. Wel, als je dat zegt, dan heb je geloof in de rechtvaardigheid van Jezus, niet op die van jezelf. En word je inderdaad rechtvaardig bevonden. Snap je wat ik wil zeggen? Het is belangrijk om het object van het geloof, wat geloof je? Niet hoeveel geloof je, maar wat geloof je? Geloof je in Jezus, wat die heeft gedaan, wat die zegt over je, wat zijn werk aan het kruis zegt over jouw waarde, dat we inderdaad waardevol zijn? Amen. Snap je, er is een heel branche in het christendom die gefocust is op het verslaan van de duivel en het uitwerpen van geesten. En dat heeft zijn plaats, dat heeft zijn plaats. En gevoelens, uitwerpen van gevoelens van depressie en allerlei dingen. En pas op, er zijn vele mensen die inderdaad depressief zijn omwille van demonische activiteit. Ja, en dan moeten zo'n mensen inderdaad bevrijd worden. Maar ja, als ze bevrijd worden van demonische activiteit en ze hebben heldere momenten en dat wordt niet vervangen door een gezond bijbelse identiteit geworteld in het werk van Jezus, vroeg of laat komen die geesten terug. En vinden ze een huis leeg En hebben ze 7 andere geesten bij. En worden ze uiteindelijk nog erger. En nog depressiever. Want ze denken, ja, ik was vrij. En ik heb gedaan wat ze mij zeiden. En ik heb zitten bidden. Ik ben naar de kerk geweest. Ik heb alles gedaan wat ze mij hebben gezegd. Maar hun motivatie is niet veranderd. En ze hebben nog altijd dezelfde identiteit van vroeger, snap je? En dan gebeurt er weer iets slechts. En de demonen zijn terug. En de miserie is terug. En ze hervallen weer in depressie. En dan geven ze de moed uiteindelijk op. En dat is normaal, want de kerk focust te veel op het behandelen van symptomen in plaats van te gaan naar de wortel van het kwade. En dat is niet dat die mensen niet geloven. Zeker nooit tegen iemand zeggen, zit er heel voorzichtig mee. Wanneer daar mensen zitten te bidden en het komt er niet uit of ze worden ziek en ze worden niet genezen. Of ze zijn depressief en ze worden niet genezen. Eendert wat, zeg niet, oh ja, je hebt meer geloof nodig. Nee, zeg van, ik zie dat je geloof hebt. Maar in wat heb je juist geloof? En wat is de focus? Op wat focus je? Dan zeg je, ja, ik geloof dat Jezus mij kan genezen. Ah, en van wat genezen? Ja, ik geloof dat ik niet... Ik ga deze ziekte, ik ga hier niet van dood. Ik geloof dat God mij gaat redden. En waarom wilt je dat? En als je dan dieper gaat, dan is het meestal zo. Ze hebben schrik voor de dood of ze willen niet ziek, of weet ik veel wat. Maar is dat het object van het geloof dat ze moeten hebben? Moeten ze niet het geloof hebben? Dat desondanks wat er gebeurt, wat de outcome may be, God houdt van me. Hij weet wat het beste is voor mij, hij heeft een plan voor mij. Ik wil geloven, amen, in de liefde en de genade voor God. No matter what. Als ik zondig, wil ik weten, God, ben je daar nog voor me? En ik weet het antwoord trouwens, maar de meesten weten dat niet. Ze denken dat God de ene dag u uitwerpt en de andere dag weer binnenlaat, als je goed doet. Snap je? Dus in wat geloof je? Heb je een geloof in de God van het Oude Testament? Die de vloeken en de zegeningen uitspreekt? Of hebben we geloof in de God die zich nadien heeft geopenbaard in Jezus Christus aan het kruis? Ja. Maria, wil je daar iets aan toevoegen? Ja, te vergeefs. Ja, dat is waar. En natuurlijk, dat is waar wat je zegt, hè? Die relatie is belangrijk. Maar we hebben een openbaring nodig van wie aan de andere kant van die relatie zit. Als ik een relatie heb met een vader die ik denk is een straffende, dictatoriale vader, ja, dan gaat mijn relatie niet gezond zijn, gebaseerd op vrees. Hè? En ze denken dat ze een relatie hebben, maar het is een ongezonde, want het beeld dat ze hebben van de vader is verkeerd, omwille van redenen, hè? Misschien slechte ervaringen, zelf, hier op aarde, en dan trekt ze die lijn door naar hierboven. Het is zo belangrijk om te bidden dat mensen niet noodzakelijk vrijgezet worden vrijgezet, ze moeten vrijgezet worden uit hun leugens, dat ze een openbaring mogen krijgen van die liefhebbende Vader die gekomen is in Jezus Christus om door zijn rechtvaardigheid ons rechtvaardig te maken en dat vrij is en het kost ons niets. We moeten dat aannemen en we moeten dat laten uitwerken. En als mensen dat beginnen te begrijpen, hoe kun je daar nee tegen zeggen, tegen een relatie met zo iemand? En het zijn die leugens, hè? Die leugens die ons weghouden om een diepgaande relatie te hebben. En Jezus zei, Dit is eeuwig leven. Johannes 17. Dat ze u mogen leren kennen. En Jezus Christus. Amen. Het is niet genoeg om de God van het Oude Testament te leren kennen. Want als je alleen daar stopt, dan kunnen we al een verkeerd beeld hebben. Amen. Dan, ja, ik moet eerlijk zijn, moest alleen het Oude Testament bestaan. No way dat ik gelovig zou worden. Hè? No way. Maar dank de Heer, want dat was allemaal een voorafschaduwing voor wat ging komen. En als je alleen kijkt naar die daden in het Oude Testament, dan denk je soms van, oei, wat is dat hier allemaal? Wat moet dat hier allemaal voorstellen? Hè? Als je leeft in de 21ste eeuw. Maar dank de Heer, dat we het Nieuwe Testament dat hij zich heeft geopenbaard als mens. De straf heeft opgenomen van onze schuld en zonde. En zodat wij rechtvaardig kunnen worden. Maar terug naar die zelfrechtvaardigheid. Dus, want ik heb nog een paar versen om door te gaan. Zelfrechtvaardigheid. Een zelfingenomen denkwijze is zich steeds bewust van zijn eigen status. Zijn eigen zonde. Status. Zij zijn dus zonder bewust. Iemand die zijn zelfrechtvaardigheid is, is zonder bewust. Ja, ze zijn er soms van overtuigd dat ze zonder zonde zijn. Of ze zijn ervan overtuigd dat ze zonder zonde zijn dat geen genade mogelijk is. Ja. Zij die zeggen van ik ben zonder zonde schuiven meestal de verantwoordelijkheid voor fouten. Voor falen, voor zonde, meestal door naar iemand anders. Zij zoeken steeds, ze zijn steeds op zoek naar zondebok, want ze denken dat ze niet kunnen falen. En dus hun lat voor zelfrechtvaardigheid zit hem in hoe goed dat ze doen op die dag. In Lucas 18 spreekt Jezus een parabel uit. Ik zal eens even lezen over mensen die zonder bewust zijn, die wetticistisch zijn en die zich vergelijken met anderen. Het zijn allemaal elementen van zelfingenomenheid voor zelfrechtvaardigheid. Dit is wat Jezus zegt. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten. Vertel hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de andere een tollenaar. En de fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ja, dat is een tweede element. Een zelfingenomen denkwijze voedt zich met vergelijkingen met anderen. Het doet hun weliswaar leven rechtvaardig voelen wanneer dat ze anderen zien falen. Het is niet zo dat ze dat letterlijk zo gaan zeggen zoals deze fariseer, maar hun hart verheugt wanneer ze andere mensen zien falen of horen falen, want dan kunnen ze met zichzelf gaan vergelijken en is die leugen daar dat zegt van haha, ik ben goed bezig. Maar de waarheid is, je bent helemaal niet goed bezig, want je vergelijkt met een ander. He, dat stemmetje dat komt. Zie wat die ander heeft gedaan. Ik zou dat nooit doen. Dank de Heer dat ik geen overspelige, onrechtvaardige, roofzuchtige tollenaar ben. Dank de Heer dat ik hier in de kerk ben. Jouw zelfrechtvaardigheid stinkt nog harder dan de zonde van de zondaar in de straat. Want jij zou beter moeten weten. Eigenlijk is er meer hoop voor de zondaar in de straat dan voor de zelfrechtvaardigen in de kerk. Want die denken dat ze de genade van God hebben kunnen kopen, terwijl dat als de zondaar in de straat, die niks kent van God, een openbaring zou kunnen krijgen van God en zijn rechtvaardigheid, dat hij het sneller zou grijpen. Dus we vergelijken. Tweede, vers 12. Ze kijken altijd naar hun eigen werken. Ik vast 2 maal per week, draag een tiende van al mijn inkomsten af. Dus ze denken, hun denkwijze is wetticistisch. Ja. In Lucas 18, vers 21, is er iemand anders die zegt van, jongs af aan heb ik de geboden van God onderhouden. Er was iemand die naar Jezus toe kwam en die zei van, oh, goede leraar, wat moet ik doen, hè? Om het eeuwige leven te erven. En Jezus zegt, er is niemand die goed is, alleen God is goed, hè? En dan begint Jezus te zeggen, doe dit, doe dat en dat. En dan zegt hij, oh, vanaf jongs af aan heb ik dat al gedaan. Ik pleeg geen moord, ik draag dit. En Jezus zegt, fantastisch dat jij hebt gedaan, hè? En dan zegt hij, verkoop alles en draag geld af aan de armen en kom en volg mij. En hij kon het niet doen. Nochtans was dat ook in de wet te voorzien. Om God lief te hebben, om uw naaste lief te hebben. En dus zij denken wetticistisch, maar op een zeker niveau. Meestal zijn het, zij onderhouden de wetten die door de buitenwereld kunnen worden gezien. Snap je wat ik wil zeggen? Ik heb een ander vers voor Matthäus 23. Dus iemand die zelfrechtvaardig is, die hun denkwijze is, ik ben rechtvaardig, want ik onderhoud me aan al die geboden. Ik draag een tiende af. En Jezus zegt, huichelaars, hypocrieten, jullie geven tiende van munt, dille, komijn, maar veronachtzamen, moeilijk woord, wat in de wet zwaarder weegt, recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het ander te laten. Dus de fariseers, waar tegen Jezus bijna altijd bezig was wanneer het ging over zelfrechtvaardigheid, zelfingenomen denkwijze, hun denkwijze, hun rechtvaardigheid was hypocriet. Ze deden zich voor als rechtvaardig, ze dachten dat ze rechtvaardig waren, maar eigenlijk deden ze alleen maar de geboden die zichtbaar waren voor de mensen. Het tiende geven. En ze zeiden van, mannen, niet alleen van ons goud en van onze drachmen, wij doen het ook van munt, dille en komijn. Maar Jezus zegt, ja, maar in de wet zijn er ook zaken geschreven die zwaarder wegen dan hetgeen dat jij laat zien voor het publiekelijke oog. En dat is recht, barmhartigheid en trouw. En die zaken die God ziet. Pas op, die zaken proberen ze ook te doen, hoor. Voor het oog van anderen, hè. Ze proberen almoes te geven om daar andere zaken uit te krijgen. Maar ze leefden onder een dubbele standaard. Voor het oog van de wereld, die standaard. En dan dachten ze dat ze rechtvaardig zouden bevonden worden voor de Heer. Maar zo is het ook met mensen die zelf rechtvaardig zijn. Hè? Ze hebben bepaalde categorieën van zonde. De zware zonde, hè? Dat zijn meestal dan de seksuele zonde en de moordenaars, hè. En dan hebben we de mindere zonden, die zijn niet zo erg. Hè, het leugentje om best wel een beetje gefoefel hier en daar. Het niet zo nauw nemen met het respecteren van uw lichaam als de tempel van God. Hè, snap je? Niet roken, zeker niet roken. Geen alcohol, maar obesitas, ja daar gaan we nou niet zo naar kijken. Snap je wat ik wil zeggen? En dus ze meten elkaar met elkaar met hun eigen standaarden. En meestal is dat voor het oog van de buitenwereld. Maar het is hypocriet. Dat is een ander karakteristiek van zelfingenomenheid. Ja, dat is... Oh, sorry, Matthäus 6, dat was in deze. Wanneer je almoezig is, bazuinen dan niet rond. Zoals de huichelaars doen in de synagoge. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Amen. We gaan even naar Openbaring, hoofdstuk 3. Jezus spreekt tegen de gemeente in Laodicea. En Laodicea had ook een probleem met zelfingenomenheid, met eigen gerechtigheid. Een andere karakteristiek is dat die zelfgerechtigheid je een onafhankelijke geest geeft. Dat je eigenlijk, je zegt het misschien niet met zoveel woorden, maar je hebt God eigenlijk niet meer nodig. Je vraagt niet meer om de genade van God, want je denkt dat je reeds rechtvaardig bent door je eigen werken. Zij dachten dat. Laodicea, dit zegt Amen. Ik weet wat u doet, u niet koud bent en niet warm, als u maar koud of warm, maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Hij probeert hier een spirituele les te geven. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Ja, het probleem met Laodicea was dat ze gingen beroemen op hun eigen succes, hun eigen rijkdommen, in hun materiële voorzienigheid, dat ze op hun eigen kennis, wijsheid, dat ze niet meer dat ze God niet meer nodig hadden. Ja. En ze zeiden dat ze rijk waren, maar de Heer zegt, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, witte kleren. Het spreekt natuurlijk over die kleren van de gerechtigheid van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. En die onafhankelijke geest, dat wil niet zeggen dat ze God buiten zetten. Maar ze vragen niets meer om God. Ze willen wel dingen doen voor God. Hè, voor natuurlijk werken naar de buitenwereld doen. Ze willen dingen doen voor God. Maar die mensen zullen nooit iets van God vragen, want ze denken dat ze zelf redzaam zijn. Hè? Dus eigenlijk zeggen ze, Jezus, ik heb van u niets nodig. Ik wil wel doen voor u, maar u moet niks teruggeven. Ik zal het zelf wel. Uiteindelijk, ik zal het zelf wel oplossen. Ik heb mensen al horen zeggen, ja, maar ik heb zijn genade niet nodig. Dat is oké, ik heb zijn genade niet nodig. Ik zal het zelf wel oplossen. Ja, zijn vergeving, ja, ik heb het niet nodig. Ik begrijp het niet. God hoeft me niet lief te hebben. God hoeft dat niet te doen. God moet niet naar mij toe komen. Ik heb zijn genade niet nodig. Mensen die trots zijn, want ze weten dat ze fout zijn, maar in plaats van God te gaan inschakelen voor hun te redden en om hun zonde te gaan bedenken, zeggen ze bij wijze van spreken, Jezus, je bent voor niks gestorven. Ik zal wel op mijn eigen manier het gaan oplossen. Amen. En dat is een gevaarlijk denken. Dat is een gevaarlijke zonde. De laatste. De laatste karakteristiek van iemand die zelfrechtvaardig denken heeft of denkwijze, is dat je vijandig staat ten opzichte van genade. En daarmee bedoel ik, je kan het moeilijk verkroppen wanneer je andere mensen ziet die aangeraakt worden door de genade van God. Een goed voorbeeld is de verloren zoon, de oudste zoon, in het verhaal, in de parabel van de verloren zoon, hè? Verloren zoon, de zondaar die weg is gegaan met heel het vermogen van de vader, die terugkomt tot de vader. En die geeft een heel groot feest. En eindelijk, de verloren zoon van mij is teruggekeerd. En de oudste zoon was op het veld. Hij was altijd aan het werken. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemiste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Iemand die geworteld is in de genade van God en in de rechtvaardigheid die komt doorheen het werk van Christus, zou zeggen, prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja. Halleluja. Hij heeft de helft van mijn vermogen ingepikt en ingenomen. En ik weet, hij is nu terug. En dat gaat mij waarschijnlijk ook wat kosten. Want mijn vader, dat is een genadevolle. En die gaat hem opnemen. Dus die gaat weer terug, deel uitmaken van de erfenis. Het gaat mij waarschijnlijk... Maar ik denk daar zelfs nog niet aan. Want mijn broer, die dood was, is teruggevonden. Zo zou je kunnen denken. Maar nee, hij werd woedend. In Lucas 15 lezen we trouwens, vers 25. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. En zei tegen zijn vader, jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Ook weer, dat is een van die karakteristieken. Wetticisme, zonde bewust, vergelijken met anderen. Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit de geitenbokken gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u thuis is gekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Dus ze denken wetticisme, ze vergelijken met anderen. En ze zijn zich zonde bewust. Ze staan vijandig ten opzichte van de genade. Hij had met andere woorden, die oudste zoon, was aan het werk in het huis van zijn vader, maar kende blijkbaar zijn vader dan toch niet zo goed. En dat is natuurlijk waarom mensen in hun eigen gerechtigheid proberen te behalen, omdat ze God en het werk van Jezus Christus niet kennen. Of dat is nog niet doorgecijpeld. Ja? Wat kunnen we daartegen doen? Ja, want we hebben nu die karakteristieken opgesomd. En het is een dodelijke zonde. Het is dodelijker, dan moet ik het zeggen. Het is verleidelijker dan degene die valt in de traditionele zondes. Snap je wat ik wil zeggen? Want zij denken dat ze goed bezig zijn. Charles Spurgeon, een bekende predikant, die predikte heel, heel hard tegen zelfrechtvaardigheid. Die zei, in een zekere preek, hij zei, een zelfingenomen mens kan Christus niet vertrouwen. En daarom kan hij het aangezicht van God niet zien. Niemand anders dan de naakte man zal ooit naar Christus gaan voor kleding. Niemand anders dan de hongerige mens zal ooit Christus tot zijn voedsel nemen. Alleen dorstige zielen zullen ooit naar deze bron van Bethlehem komen om te drinken. De dorstigen zijn welkom. Maar degenen die denken dat ze goed zijn, zijn nog welkom op de Sinaï, nog op Golgotha. Ze hebben geen hoop op de hemel, geen vrede in deze wereld, nog in de toekomende. Ja, dat is wat hij zei. Hè? Hij zei, de dorstigen zijn welkom, maar degenen die denken dat ze goed zijn, met andere woorden, dat ze geen water nodig hebben van het levend water, die kunnen niet welkom zijn. Wat zei Jezus daar op het einde in het boek van Openbaringen? Iets over dat dorstig zijn? Wat was dat niet in het boek van Openbaringen? Moeder? Ja. En dat is in Johannes. Ja, ook Openbaringen. Ja, of iets met de honger of de dorstige. En ik zal hem veel. Ja, ja. Juist, ja. Maar de kwalificatie is de dorstige, hè. En laat zij die een oor hebben komen, hè. Wat is de remedie tegen die zelfrechtvaardigheid? Een besef hebben van, ik kan het niet met mijn goede werken doen, ik kan het niet met mijn slechte werken doen, ik kan het niet doen met mijn eigen waarden. Ja, maar ik moet een openbaring krijgen. van wie ik ben buiten Christus. En dat is, zoals we hebben gelezen in Romeinen 3, we ontberen allemaal de heiligheid van God. We zijn allemaal zondaars. Maar er is gerechtigheid te vinden. We kunnen recht staan ten opzichte van God. En het is niet door mijn gehoorzaamheid. Het is door de gehoorzaamheid die Jezus heeft getoond door naar het kruis te gaan en het te kopen voor ons. En als ik dat begin te geloven, als ik daarop begin te vertrouwen, als ik dat begin te geloven, niet de hoeveelheid geloof, maar het object van mijn geloof wordt nu Jezus en hem gekruisigd. Amen. Als dat het object van mijn geloof begint te worden, wordt zijn rechtvaardigheid mijn rechtvaardigheid. Amen. Dank u, Jezus. En dan gaan we van status van naakt en ellendig naar gekleed. Amen. Dan kunnen we zien dat we niet rijk zijn op onszelf, maar dat we arm zijn en berooid. En dat we kunnen goud gaan kopen van hem en witte kleren van hem. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Laten we bidden voor een juiste openbaring van wie hij is. Amen. Anders gaan we onze eigen God maken. En als we onze eigen God maken, dan maken we onze eigen standaarden om rechtvaardig te worden voor die eigen God die we hebben gecreëerd. Sommige mensen zien God als een boeman. Sommige mensen denken God te kunnen manipuleren met hun werken. Ze zeggen van, God, als ik zus en zo doe, doe ik dit en dat, krijg ik dit en dat. Als ik naar de kerk kom, dan komt het allemaal in orde. Als ik zoveel bid, als ik zoveel doe, krijg ik dit en dat. En ze hebben een idee van God die manipuleerbaar is met de werken die dat ze doen. Dus de motivatie van hun geloof is om zaken te verkrijgen van God. Dat is niet wie God is. Amen. En dan ga je natuurlijk die eigen bar voor rechtvaardigheid leggen. En dat is een bar die God niet heeft gelegd. Daarover kan je niet springen. Je kan dat proberen te doen. Amen. Maar je gaat van een gefrustreerde reis terugkomen. Amen. We kunnen God niet manipuleren. Met onze eigen werk. Hij heeft het reeds gedaan. We hebben wel werken te doen. Maar die werken vloeien voort vanuit eerst vanuit geloof, vanuit zijn genade en vanuit de nieuwe identiteit die we hebben verkregen. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Laten we bidden. Vader, we danken u. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Voor uw rechtvaardigheid. Dank u, Vader, dat ik het niet zelf hoef te doen om tot u te komen, dat ik mijn weg niet hoef te kopen. Dank u, Jezus, dat u in uw woord heeft gezegd, Heer, dat de genade die niets kost, ons vrij kan zetten, ons rechtvaardig mag maken. Heer, laten we zoals Paulus zijn, die zegt, ik heb alles als afval beschouwd, al mijn werken, al mijn zaken van vroeger heb ik als afval beschouwd, als ik nu maar kan streven, als ik nu maar kan hopen op het één te zijn met u, Heer. Ik wil er alles aan doen om één te zijn, Heer, halleluja. Om hetgeen wat u voor mij hebt gedaan, Heere, dat, Heere, mijn identiteit mag zijn, dat ik dat mag uitleven in mijn dagelijks leven. Dat ik dat mag uitstralen naar andere mensen toe, Heere, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Zijn er nog vragen of opmerkingen over?